Van harte welkom bij de podcast van Samenzorg. Samenzorg is een onafhankelijke organisatie die mensen verbindt in hun transformatieproces naar een gezond, gebalanceerd en authentiek leven. In de podcast wordt geen medisch advies gegeven, maar worden er waardevolle elementen aangereikt in een fysieke, een mentale, een emotionele, een spirituele of bredere sociale context, zodat mensen zich bewust kunnen worden van hun zelfhelend vermogen en de zorg voor hun gezondheid mee in eigen handen kunnen nemen. Eddy van Kalster was ooit tandarts, maar ondertussen ook de bedenker van de Froton Life Tool. Een tool die ervoor kan zorgen dat je echt vrij kan zijn van zorgen, verdriet en pijn. Laten we dit meteen onderzoeken in de 7e aflevering van Samenzorg. Dag Else, goeiedag.
Dag Luc.
Gaat alles goed met jou?
Helemaal goed.
Ik ben blij dat ik hier vandaag mag zitten, want we hebben een bijzondere gast aan te kondigen.
Ja, inderdaad. Eddy van Kalster.
Het is iemand die heel veel heeft meegemaakt, die ja, van hot naar her is gesleurd, die op verschillende vlakken van alles heeft gezien en vanuit zijn studie toch wel een hele grote sprong naar een holistische aanpak heeft gemaakt. Eddy van Kalster, welkom.
Dank u.
Jij studeerde tandheelkunde. Ja. Dat is volgens mij geen evidente stap om van tandarts naar een totale praktijk te gaan.
Als ik ben afgestudeerd in 1984, dat is al even geleden, bevond ik mij in een familiale omgeving, die geboeid was door homeopathie, die het zelf gebruikte. Er was ook iemand met gaven, hè, dus wat op dat moment heel niet aanvaard was. Hè. Mm-hmm. En zoals ik al gezegd heb, uiteindelijk, ik was geboeid door geneeskunde oorspronkelijk. Ik wilde geneeskunde studeren, maar ik studeerde niet graag. Dus heb ik dan maar gekozen voor een kortere opleiding, dus dan maar tandheelkunde. Geneeskunde heeft me toch altijd blijven boeien. En als ik dus begonnen ben als tandarts, dan voelde ik, ja, ik kan wel iets doen, maar eigenlijk kan ik niet genoeg doen. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat is de invloed op het lichaam van wat ik aan het doen ben? En er was toevallig in Duitsland een school die begon met wat men toen noemde elektroacupunctuur volgens Vol, die de link legde. Dr. Kramer, een tandarts in Duitsland, die bekend was op dat moment en die gaf die cursussen. En ik ben dus gaan horen, ja, wat is de link tussen tanden en lichaam? En ik ben gaan beseffen dat het bijna onmogelijk is om die te scheiden. Tanden is een echt deel van het lichaam. De meridianen passeren langs de tanden. Dus er is een rechtstreekse invloed en omgekeerd ook. Ziekte kunnen tandproblemen geven en tanden kunnen ziektes geven. En tijdens de opleiding was daar bijna niks van te vinden. Dus ik heb gaan bijstuderen. Dus het heeft mij echt geboeid om te zien dat de link verder gaat dan dat we denken.
Hoe ziet jouw praktijk er vandaag dan uit?
Vandaag is een heel ander verhaal. Want we springen eigenlijk van een heel begin, ontdekking, studie, carrière, tot een situatie waar ik nu in zit. We gaan er misschien op terugkomen, maar het is totaal anders. Nu kan ik eigenlijk alleen maar mededelen. Dus ik leer andere mensen, ik begeleid andere mensen, maar ik werk zelf nog heel weinig concreet.
En hoe ben je er dan toe gekomen? Want dat was mijn initiële vraag. Hoe ga je van heel ver aan de linkerkant naar heel ver naar de rechterkant? Hoe groeit zoiets? Hoe gebeurt dat?
Vooral door de vraag van de mensen. Mensen komen met hun verhaal en je merkt, daar is zoveel in het leven. Daar is die psychologische factor, er is natuurlijk de tandheelkundige factor, maar het is redelijk beperkt dan, want dat is mechanisch. Maar dan denk ik, ze komen met hun verhaal. En dat is hetgeen wat mij boeide. Mensen zijn aan het lijden. Hè? En ik denk, ik moet iets doen, hè, aan dat lijden. Lijden op vele vlakken, hè, psychologisch, sociaal, fysiek ook. Ik had gewoon goesting om al die mensen in al hun situaties te helpen. En daarvoor moet je veel kennen. Je moet veel gaan studeren. En dus uiteindelijk, als je zegt, waar ben ik nu toe gekomen? Nu ben ik hoofdzakelijk in de psychosomatologie. En heel sterk gericht op de link tussen lichaam en geest, maar ook de link tussen geest en maatschappelijk gebeuren. Ja, dat kan ook heel ver gaan. Dat wil zeggen, dat kan gaan over de politiek, kan gaan over maatschappelijk gebeuren, maatschappelijk leven. En ja, je weet misschien, in mijn situatie ben ik ook betrokken geweest bij de aanslagen, de bomaanslag in Zaventem. Dus dat gaat heel breed, hè. En ik kan niet stilstaan op dat vlak. Ik kan niet zeggen, oké, ik laat maar voorbij gaan met alles wat ik weet, wat ik heb meegemaakt. Automatisch raak je geboeid gewoon door het lijden van de mensen. En de vraag is dan, ja, wat kan ik brengen?
Daarnet had je het over die vaststelling tussen het lichaam aan de ene kant en bewustzijn aan de andere kant. En voor jou was de insteek dan de tandheelkunde. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Ik denk dat sommige mensen zich misschien afvragen wat ze zich daar kunnen bij voorstellen, hè, van hoe zo'n linker dan concreet kan uitzien.
Ik denk dat het gemakkelijkste is om terug te vallen op de QIC-problematiek. Mm-hmm. Dus die nu een beetje voorbij is, omdat de tandartsen gebruiken vaak geen QIC meer. Hè. Mm-hmm. Maar in die tijd vond men dat QIC kon gebruikt worden. En zelfs in die mate dat veel tandartsen zelfs niet wisten dat de QIC vrij kwam. Dat QIC in het lichaam verspreid werd. Mm-hmm. Dat QIC toxisch was voor het zenuwstelsel. Er zijn dan massastudies rond gebeurd. Ik heb die studies ook verdedigd in de Senaat bijvoorbeeld, waarbij dat ze in het kader van milieubelasting zich vragen aan stelden waren. Nu is dat allemaal vrij bekend. Hè. Nu mm-hmm. weten we dat er vervuiling is, dat er pollutie is, dat het niet mm-hmm. goed is voor de gezondheid. Maar in die tijd, toen ik afkwam met QIC-problematiek, en ik niet alleen natuurlijk, was dat echt nieuw. Veel mensen dachten, maar wat is die eigenlijk aan het vertellen? Maar nu weten we natuurlijk veel meer. En ook zwaar metalenbelasting enzovoort. Dus ja, dat is nu meer evident geworden.
En aangezien we evolueren, zoals je zegt, van dat is een redelijk algemeen bekend gegeven. Aangezien we evolueren, is er dan nu zo'n volgend item dat op de plank ligt in jouw beleving?
Er zijn twee takken. Dus tandheelkunde is één ding. Mm-hmm. En dan, als je zegt, oké, zijn daar openingen naar holistische benaderingen, mm-hmm. dan zijn natuurlijk de oplossingen die misschien een probleem kunnen worden van de implantaten, mm-hmm. van het functionele daarvan. Er zijn nog altijd ontzenuwingen die gebeuren, die soms ontstekingen geven. Hoe gaan we die ontstekingen aanpakken? Wanneer gaan we beslissen of de tand getrokken wordt of niet getrokken mm-hmm. wordt? Want dat is natuurlijk een belangrijke beslissing. Heel concreet, als er een ontziende tand is, mm-hmm. Een dood wezen in feite, want de tand is een levend mm-hmm. wezen in het lichaam. Als die afsterft, dan is er altijd wel een lijkengif aanwezig. En dus, dat is niet gezond, hè, uiteraard. Maar dat kan veel zijn, dat kan weinig zijn. Dus met die techniek kan je uitmaken, is het belangrijk een gegeven. Elke tand komt overeen met een aantal organen. Mm. Je kan dan zien of die organen aangetast zijn bij de persoon. Kan je op die manier beslissen wat doen met die tand, bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook nog problemen van materialen, want we gebruiken nu composiet. Daar is ook nog altijd niet 100% alles over geweten. Dus zoals ik zei, functioneel, nu op het gebied van kaakgewricht, omdat we weten dat het kaakgewricht in relatie staat met de spieren van het lichaam. Hè. Dus bijvoorbeeld rugklachten kunnen zo bekeken worden. Dus dat is wat tandheelkunde betreft. Nu, automatisch in wat ik dan doe in de elektroacupunctuur, aangezien dat je verplicht bent, hè, om een diagnose te stellen, om verder ook te gaan meten, de meridianen te gaan meten, heb je een vrij snelle diagnosemethode om orgaanzwaktes te detecteren. Mm. En dus dat kan automatisch ook gaan naar een behandeling die holistisch is, dat wil zeggen, niet alleen de tand beslissen, maar ook het orgaan. Wat kan ik doen aan het orgaan om eventueel een tand te redden? Ik heb een boekje geschreven daarover. Op het moment dat ik beslist heb van te stoppen met echt tandheelkundige prestaties rechtstreeks, heb ik een boek geschreven om al de vragen te beantwoorden die de mensen hebben gesteld gedurende al die jaren.
En misschien nog één stapje verder door ook, want ik vroeg net naar die linken tussen een tand en bewustzijn. En je benoemde daarnet ook de link met de geest van de maatschappij.
Dan moeten we eigenlijk teruggaan naar wat is ziekte. ziekte, vanuit de acupunctuur, is ziekte een afwijking van de energie van het meridiaan. Te veel energie, te weinig energie. Te veel energie is ontsteking. Mm-hmm. Te weinig energie is degeneratie. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, wat brengt dat onevenwicht? Een afwijkende energie wordt gebracht door een conflict. Dus dat wil zeggen, als er conflict is en daardoor een gebrek aan energie of een teveel energie, dan moet je gaan zoeken van waar komt het conflict. Mm-hmm. En dan zitten we in een heel andere sector natuurlijk, want dan zitten we in de psychologie. En vandaar de psychosomatologie, de link tussen lichaam en geest. En voor mij zijn die niet los te koppelen. Zodra dat je iemand gaat meten, bijvoorbeeld, en je meet bijvoorbeeld een zwakke galblaas, dan weet je dat het aan de oorsprong er een conflict is. En als je dan gaat kijken welke conflicten zijn er aanwezig bij die persoon, dan ga je merken dat er ook gemeenschappelijke conflicten zijn die men draagt als cultuur bijvoorbeeld, of als groep mensen. Die conflicten maken ook de maatschappij ziek, zoals een conflict het lichaam ziek maakt. Dan gaat de gemeenschappelijke conflicten, die ik kan benoemen, maar dat is natuurlijk delicaat, want mensen voelen zich dan een beetje aangesproken. Maar die zijn redelijk evident, dus daar kunnen we het toch over hebben, maar ze zijn denk ik evident als je een beetje stilstaat bij wat er gebeurt in de maatschappij. Mm. En dus wordt het interessant, omdat het hetzelfde is. Dat wil zeggen, wat doe je aan het conflict in de wereld? Je gaat eerst en vooral kijken naar het conflict in jezelf, omdat het eigenlijk hetzelfde conflict is. Dus bijvoorbeeld emoties, angst, kwaadheid, verdriet enzovoort. Dus dat is aan de basis van uw ziekte, maar het is ook aan de basis van de ziekte van de maatschappij.
Ik ben heel blij met dit antwoord, want de vraag lag al 10 minuten op het tipje van mijn tong. Van hoe kan je de tandheelkunde rijmen met die psychomatische zaken dan? Ik ben heel content met dit antwoord, want ik voel me een beetje een dommerik die een domme vraag ging stellen. Dus dank u wel voor het antwoord.
Er is geen enkele domme vraag. De enige domme vraag is waarvan je het antwoord al weet.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen regelmatig uit de lucht vallen als een tandarts een holistische aanpak heeft.
Ja, misschien, ik had niet dat gevoel, maar misschien is het omdat ik ook die patiënten aantrok die al op de hoogte waren. Maar er was, denk ik, weinig weerstand op dat vlak. Zelfs ik zou zeggen, bij mijn collega's. Want heel snel wisten we al dat bijvoorbeeld tandvleesontsteking diabetes kon geven. En hartklachten enzovoort. Dus de link was toch wel ook op, starwetenschappelijk vlak ook erkend. Om het heel concreet te maken, ik heb Neuropscience gecreëerd. Dus Neuropscience was een bedrijfje waarbij ik elektroacupunctuur gebruikte en de Float & Life Tool gebruikte. En mijn zoon tegen dan was dokter in de neuropsychologie geworden. En mijn vrouw had ik opgeleid als flototherapeute. En mijn vrouw deed ook al de begeleiding van patiënten en alles wat nodig is in zo'n praktijk. En dus het was een soort team. En mijn zoon had ook een team aangesproken van wetenschappers, van neuropsychologen, die ook afgestudeerd waren. En die gingen een wetenschappelijk onderzoek doen naar de resultaten van de Float & Life Tool en naar de resultaten van de metingen. En waar daarmee begonnen. En dan is de aanslag gebeurd. En dus is dat totaal stopgezet, want ik ben helemaal alleen komen te staan. Mijn zoon is dan naar Genève vertrokken. Het was moeilijk voor hem in die situatie te blijven. Mijn vrouw uiteraard overleden. Dus ik heb dat nog even voortgedaan of geprobeerd. Maar ik heb dan besloten uiteindelijk, alleen ga ik dat niet meer verder doen. Dus ik ga gewoon lesgeven. Ik ga wat ik weet doorgeven aan tandartsen, aan iedereen die bereid is om, of die moedig genoeg is. Het is niet zo bereidheid, maar het vraagt veel moed. En ook, het verandert ook een heel leven. Zoals je zegt, als je tandarts bent en je wilt weten wat ben ik aan het doen eigenlijk, dan moet je dat ook gaan studeren. Die relaties, dan moet je ook acupunctuur, homeopathie enzovoort gaan studeren. Want ik heb nog niet zoveel gezegd concreet hoe het werkt. Ja. Het goed meten op zichzelf vraagt al 2 jaar oefenen. En dan de interpretatie van de meting is ook iets heel moeilijk. Dus het is iets wat je moet leren. En ik kan echt wel begrijpen dat het alleen maar tandartsen of artsen gaat boeien die menen dat ze klaar zijn om een ander leven te leiden.
Betekent het dan dat jouw aanpak echt een meting nodig heeft elke keer weer?
Ja. Dat klopt. Maar de puur medische is het meten, het opmeten via een toestel. Het toestel dat de acupunctuurpunten gaat meten. En door verschillende acupunctuurpunten te meten, eigenlijk scannen we het lichaam door de metingen. Dan vullen we een tabel in. Elk orgaan heeft dit of dat als resultaat. En dan komt een interpretatie. Dus het meten op zich is al heel moeilijk, omdat het heel precies moet gebeuren. Gelukkig hebben we een toestel dat totaal objectief is. Dat is dan het voordeel ervan. En ook het groot voordeel, de patiënt ziet het ook gebeuren. Dus ziet het resultaat rechtstreeks op het toestel komen. Wat heel overtuigend is, want het ziet ook, de patiënt kan ook zien als er resultaat is via het, de interferentie van homeopathische middelen binnen de kring. Dus je hebt een onmiddellijk resultaat door medicatie te testen. En dat kan je ook zien. En dus dat is niet zo gemakkelijk om die te meten, maar het is ook niet gemakkelijk om die te interpreteren. Het gaat om informatie eigenlijk. Het is niet zo zoals in de klassieke geneeskunde, waarbij je het heel chemisch gaat hebben. Dus je hebt een middel dat als je dat geeft, dat automatisch een scheikundige reactie in het lichaam brengt. En je bent praktisch zeker, ook nooit 100% zeker, maar je bent praktisch zeker dat dat zo en zo gaat werken.
Als ik dan even mag samenvatten, de studies die je gedaan hebt als tandarts, die zijn vandaag minder belangrijk dan het beheren van die metingen en de interpretatie ervan.
Ik zou zeggen, ik gebruik het minder. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want je moet ook weten, op tandheelkundig vlak, je moet eigenlijk alles weten. Hè? Ook als ik met tandartsen wil werken, dan moet ik ook nog kunnen met hun spreken waarover dat gaat en uitleggen, een behandelplan opstellen samen enzovoort. Maar ik gebruik het minder, zelf technisch gezien. Idealiter, hè, dat is mijn droom eigenlijk, hè. Zouden we kunnen inbeelden dat er een groepspraktijk is, hè, met meerdere stoelen, waarbij dat er heel nauw samengewerkt wordt met artsen, psychologen, een heel team. Wat er gebracht wordt, is natuurlijk de klacht van de patiënt. Ja. Dus meestal chronische klachten. De vraag is, waarom is deze persoon therapieresistent? Dat is meestal de vraag. De arts kan er niet aan uit of het heeft geen resultaat, heeft alles al geprobeerd, dus we zitten vast. Ja. En dan komen ze bij ons en de vraag is het mogelijk dat er een of meerdere tanden de genezing blokkeert? Dus de persoon therapieresistent maakt. En dan gaan we op zoek, dan gaan we zien welke tanden zijn beschadigd, in welke mate. Zijn er, en dat is heel belangrijk, zijn er dingen die we niet gezien hebben? Zijn er osteïtische, dus beenontstekingen, kaakbeenontstekingen, die we niet gezien hebben? Zijn er ingesloten tanden die we niet gezien hebben, bijvoorbeeld? Zijn er apexreacties die we niet gezien hebben? Mm-hmm. En als we die vinden, dan gaan we die opmeten. En dan gaan we proberen een verslag te maken naar de arts toe. Kijk, dit heeft een negatieve invloed op die tand of die ziekte in de mond heeft een negatieve invloed op die en die organen. En dan kunnen we misschien een link vinden naar de ziekte.
Zijn tanden typisch organen die therapieresistentie aangeven?
Dus er is een nocistoorveld. Mm-hmm. Dus we zeggen, er is een veld ergens in het lichaam die een hele hoop meridianen stoort, dus een ziekte brengt. Mm-hmm. En die blokkeert de genezing. Mm-hmm. Ja. En als ik dan in Duitsland studeerde, dan zeiden ze, ja, de tanden staan wel op nummer 2.
Lijkt mij ook wel logisch, want tanden zijn, ja, zijn hard, hè, en houden vast precies. Allee, vandaar mijn vraag.
Wat ik vaak zeg is, als je iets in de tand zet, heb je het 24 uur op 24. Het is niet iets wat je kan even uit doen. Valse tanden wel, maar ik bedoel, dat is niet de bedoeling. En dus ook kwikvullingen slik je 24 uur op 24 in. Dus, of als er een ontsteking is, dat ook 24 uur op 24. En die ontstekingen zijn vrij groot, omdat, ik leg vaak uit, moest je hetzelfde hebben op je hand, dan zou je echt wel bang zijn. Maar omdat het in de mond is, je ziet het niet, je beseft het niet. En het is chronisch, we zeggen het is onderdrukt. Het is ingekapseld. Dus mensen maken zich geen zorgen vaak. Hè.
Je schreef hier een boek over. Krijg je dit overgedragen in één boek?
De vragen die de mensen gesteld hebben, ja. Dan een aantal tips voor tandartsen en artsen. Ik heb ook een volledig systeem uitgewerkt van A tot Z hoe je uiteindelijk komt tot de juiste diagnose, met welke middelen. En dat is niet alleen met elektroacupunctuur, dat is ook met andere middelen, zoals de Melissa-test, die ondertussen ook al bijna verdwenen is. Ik weet niet meer of dat er mensen dat dus nog doen. Maar het is vrij volledig, ja. De moeilijkheid was inderdaad om het eenvoudig te houden en toch ook voor artsen en tandartsen toch verrijkend. Ja.
Het is geen boek voor iedereen, neem ik aan.
Ja, toch wel. Het is echt geschreven voor iedereen. Dus als je het leest, ben ik zeker dat je zegt van dat is interessant en dat wist ik niet en daar ga ik op letten enzovoort.
Het is in begrijpbare taal geschreven,
ja,
en dus ook bruikbaar voor de tandartsen en de dokters.
Ja, ja, absoluut.
Okay. Heel nuttig.
Dat was de bedoeling. Hè. En ik deel het gratis uit. Hè.
Het boek waarover Eddie spreekt, Gezonde tanden in een gezond lichaam, is gratis te bekomen in de inloophuizen van Samenzorg. Een lijst van die inloophuizen vind je op de website samenzorg.nu. Er is nog een tweede boek van Eddie dat je gratis in de inloophuizen van Samenzorg kunt krijgen. The Miracle is Yours. Dat boekje is gelinkt aan de Froton Life Tool. Laten we omschrijven wat dat precies is.
Ik ga oneerbiedig klinken als ik zeg dat het een piramide is. Mm-hmm. Het heeft de vorm van een piramide, maar ik zie er zoveel woorden op staan. Ik denk dat er daar een stuk of 80, 90 woorden op staan. En daar ga je mee aan de slag, daar gaat het over. Dus ik neem de luisteraar even mee naar een piramide die hier voor onze neus staat.
Ja, het is jammer dat we het niet kunnen zien natuurlijk. Maar het is inderdaad een piramide. Piramide staat symbool voor u, ik, we zijn dat allemaal. Dus dit is eigenlijk de mensheid gesymboliseerd in de vorm van de piramide natuurlijk, maar essentieel wat erop staat en de relaties die je erin kan vinden, daar gaat het om. Hè. Nu, ik denk dat de Egyptenaren niet zo dom waren, hoor, omdat die opmerking oneerbiedig zou klinken. De piramide heeft veel geheimen en we weten nog altijd inderdaad niet hoe het is kunnen ontstaan en waarom enzovoort. Hè. Maar het komt wel uit. Hè. In de toekomst gaan we wel meer weten over de bouw van de piramide.
Ik zou heel graag horen hoe die tot bij jou gekomen is. Of op welke manier de info, als ik het zo mag zeggen, jou bereikt heeft.
Het was al heel lang dat ik het gevoel had, er is iets wat moet geboren worden. Op een dag zeg ik tegen mijn vrouw, kijk, ik voel dat er iets komende is. En ik zeg, laat mij 3 dagen met rust. En we hadden gelukkig een huisje naast ons huis, dus ik heb me daarin teruggetrokken. Ik ben alleen komen eten en slapen. En gedurende 3 dagen notities genomen en ik had op een bepaald moment 4 driehoeken. En ik wist niet wat ik ermee moest doen, maar dan dacht ik, tja, ik kan die misschien samenzetten. En dat werd dan de piramide. En ik ben beginnen zelf leren vanuit wat ik had ontvangen, zal ik maar zeggen. Ben ik gaan leren wat het betekende. En hoe meer ik daarmee bezig was, hoe meer dat ik ontdekte. Ja. Ik dacht natuurlijk, dat zal helemaal fout zijn waarschijnlijk. Dat is maar zo'n ingeving, dus ik had een soort prototype gemaakt en ik had dat op onze keukenkast gezet. En alle mensen die op bezoek kwamen, die zeiden, maar eigenlijk is dat toch wel vrij interessant blijkbaar. Je mocht dat zo niet laten. Dus ik ben dat zelf beginnen studeren. Ik heb ontzettend veel uitgeleerd. En op een bepaald moment ben ik ermee beginnen werken.
Ja.
En ook gaan beseffen dat er heel, heel, heel veel in zat. En dat het ook niet zo simpel was, niet zo eenvoudig. Dus ik heb het zelf eerst heel goed moeten bestuderen, maar nadien hadden de mensen toch wat moeite mee om te zien wat ik zag. En dus daarom heb ik de gids geschreven, het boekje geschreven.
En als je zegt van ik heb het zelf eerst moeten bestuderen, betekent dat alles wat erop staat, dat ook die info in die 3 dagen gekomen is?
Het ontstaan van de Froton Life Tool met alle woorden erop is binnen de 3 dagen gekomen. Maar de relaties tussen de 4 zijdes, tussen de 7 bewustzijnsniveaus, tussen de woorden zelf, tussen de illusies en de rest, dat was voor mij ook redelijk nieuw.
Ja.
En bijna zelfs jaren nadien zag ik nog, maar dat zit er ook in. Ik heb er in het begin heel weinig aandacht aan geschonken eigenlijk. Dus omdat de mensen die langskwamen zeiden, eigenlijk mocht je dat zo niet laten, dat is blijkbaar iets van grote waarde. Dus ben ik ze gaan fabriceren, want ik moest het nog kunnen maken ook. Hè. het moest stevig zijn, dus je kan ermee werken, dus je kan het zelfs laten vallen, denk ik. Het zal niet kapot gaan. Het is gemaakt om in de handen te nemen en om rond te draaien en te kijken en dus te bestuderen en te zien wat u aanspreekt. Hè. Dat is, het is eigenlijk de spiegel. Hè. Het is een spiegel voor uzelf.
Een spiegel in 3 dimensies. Ik zie een ivoorkleurige piramide en die ook een aantal lagen heeft.
Ja, ze bestaan in allerlei kleuren. Hè, dus omdat sommige mensen willen dan één aanschaffen, maar ze zeiden, ja, ik heb een blauw interieur, heb je geen meer blauwe. Dus ik heb ze in allerlei kleuren gemaakt. Uiteindelijk schilder ik ze. Hè. Dus, de basis is een soort hardgips. En daarover komt vernies en verf en de lettertjes en zo.
Okay.
En zoals je ziet, het zit vol symbolen. Hè? Mm-hmm. Het is niet alleen een piramide. Het is geen gladde piramide.
Nee.
Het zijn woorden en symbolen.
Ik ben er nu al 6 minuten naar aan het kijken.
Mm-hmm.
En ik ga een kleine poging doen om het te omschrijven. Het is dus een piramide met 4 zijdes. Je kan ook 7 lagen van onder naar boven zien. Je zegt dat de totaliteit ons lichaam is, de temple of the body.
Het is natuurlijk veel meer als het lichaam. Het is alles. Het is lichaam, bewustzijn, resonantie, illusies.
Je kan het ook vanuit de 4 verschillende zijdes bekijken. En ik vermoed dat elke zijde ook iets anders representeert.
Ja, dus je hebt, zoals ik net kom te zeggen, je hebt de zijde van het lichaam. Dat is voor mij natuurlijk de gemakkelijkste benadering. En dan heb je de levels of consciousness, de bewustzijnsniveaus. Nu, bewustzijnsniveau is eigenlijk niet, kan eigenlijk niet bestaan zonder dat er iets gebeurt met dat bewustzijnsniveau. En dus daarom is er een zijde van resonanties. Resonanties wil zeggen dat het tot leven komt, het bewustzijnsniveau tot leven komt. En dan heb je een zijde van de illusies. En er zijn dus ook voor elk niveau van bewustzijn een aantal illusies die gelinkt zijn aan elk niveau. En aan elk orgaan, en aan elke resonantie, enzovoort.
En die 4e zijde, dat is dan de zijde van?
Dus je hebt de zijde van de illusies, het lichaam, de resonanties en de bewustzijnsniveaus. En die staan dus in interactie met elkaar. En natuurlijk ook boven en beneden is interactie. Het is verschillend. Er is een soort, je ziet hier een groene pijl. Ja, groene pijl wil zeggen dat alles van boven naar beneden spontaan gemanifesteerd wordt. Ja, dan zie je een rode pijl. Een rode pijl wil zeggen, als je van beneden naar boven wil werken, is het veel moeilijker. Dat klinkt natuurlijk nog een beetje nieuw, maar ik kan ongeveer al vermoeden dat we de hemel op aarde kunnen krijgen.
En zoals je het hier met de groene en de rode pijl aangeeft, dan ziet het eruit alsof dat je makkelijker eigenlijk die hemel naar de aarde kan brengen dan dat je het omgekeerde kan bewerkstelligen.
In feite zie je hier dus in het midden ook die rondes.
Ja.
Je kunt ze ook bolletjes noemen.
Beschrijf even dat er op elke laag zo'n bolletje staat.
Laag,
in het midden.
Die staan symbolisch voor het evenwicht. Dus het harmonieus evenwicht van elke laag. Als de bovenste laag in evenwicht is, dan is alles wat eronder gemanifesteerd wordt ook in evenwicht. Vandaar dat in feite boven de meester is van de onderste. Als er hier beneden een grote afwijking is, dan afwijking, dat is conflict, dat zijn illusies bijvoorbeeld, of dat zijn ziektes, dan gaan ze ver uit het midden staan. En neem bijvoorbeeld een bepaalde specifieke misvatting. Iedereen heeft zijn programma, dus een soort geloof. Hè. En dat geloof wordt vastgeankerd. Zeggen we willen er niet meer uit of we kunnen er niet meer uit. We blijven overtuigd dat het zo is. Dat is gesymboliseerd door de steentjes die je ziet. De steentjes zijn uiteraard niet in het midden. Ze zijn weg van het midden. Dus je kunt wel ideeën hebben, zelfs goede ideeën, of zelfs misschien kan je iets aanhoren waar je zegt, misschien kan ik het gebruiken, misschien niet, maar dat blijft in het relatieve. Je kan het tegelijkertijd relativeren. Dat zijn geen versteende misvattingen. Mm. Maar meestal zitten we vol versteende misvattingen.
Ja.
Dingen dat als iemand zegt het is zo, dat de persoon zegt, dat kan toch niet? Dat is niet zo. Ik heb altijd al geweten dat het zo was. En mijn ouders hebben het gezegd en mijn grootouders. Dus een aantal verankerde misvattingen. En als je die hebt, dan kan je onmogelijk connecteren met de bovenste. Omdat als het ware de energie verspreid wordt naar beneden, naar de onderste lagen, en daarin verloren gaat.
En die steentjes die je nu net beschrijft aan de kant van de illusie, de tegenoverliggende kant was de kant van het lichaam, als ik het goed onthouden heb. Mm-hmm. Daar zitten dan ook van die steentjes. Zijn dat dan zaken die zich vastgezet hebben in het lichaam?
Ja, dat klopt. We weten allemaal dat we ziek worden omdat er energieverlies is. Mm-hmm. Het energieverlies is er omdat we in conflict zijn. En we zijn in conflict omdat we misvattingen hebben. Onvrede met jezelf, ergens op heel, heel subtiel niveau, kost veel energie. Dus dat wil zeggen dat als we zouden kunnen 100% helemaal tevreden zijn met wat hier en nu is, dan is er geen conflict.
En dan kom je ook in die groene pijl terecht naar beneden, waar het als...
Dan kom je in evenwicht naar het midden.
Ja.
Afhankelijk bijvoorbeeld van je bewustzijnsniveau, dat wil zeggen waar je conflict zit. Stel dat je conflict zit op de derde laag, bijvoorbeeld op het werk, dat is de derde laag van het derde bewustzijnsniveau, je hebt conflicten op het werk. Stel dat dit opgelost wordt. De oplossing is altijd door loslaten, maar loslaten kan niet zomaar. De oplossing is altijd door inzicht te hebben. Dus je verwerft inzicht over het relatief zijn van je overtuigingen. En je komt tot evenwicht, dan ga je in het midden komen, op die laag. Doordat je in het midden komt, op die laag, kan je in contact komen met het bovenste. Dat is wat ik noem connecteren. Connecteren met het hier en nu, wat waar is. We zeggen het totaal ongeladen, waar het hier en nu. Uiteraard hebben we meestal een aantal steentjes. Dus de piramide is eigenlijk een soort kaart kunnen maken van een persoon met al zijn overtuigingen. En op elke laag zo'n aantal steentjes plaatsen. En dat zou een heel dynamische kaart zijn van al zijn misvattingen. Ik noem het niet negatief, want dat zou willen zeggen dat we allemaal slecht zijn, maar we hebben allemaal dat. Daar is niks mis mee op zich, het alleen beseffen hoe het werkt.
Mm-hmm.
En waar kunnen we het dan heel concreet voor gebruiken? Want ik ben eigenlijk nog niet mee. Ik probeer een beetje te doorgronden hoe we het in de praktijk kunnen gebruiken.
Dat is een goede vraag, want je moet eigenlijk weten met dit concept, of met deze benadering, wat is het ultieme doel?
Inderdaad.
En wat denk je? Wat is het ultieme doel?
Bewustzijnsverbreding, conflicten oplossen, een beter leven creëren.
Ja.
Jezelf overstijgen.
Om wat?
Om heel te worden. Om,
mm-hmm. Ja.
Om de missie te volbrengen waarvoor je op aarde bent gekomen.
Ja, dat is zelfs misschien al te ver. Maar wat ik graag hoor is heel te worden. Hè. Ze zeggen, we zijn heel. Hè. Als je zegt, kijk, we gaan allemaal heel worden. Ja, daar ben je niet ver mee. En als je zegt... we zijn allemaal één, want dat hoor je dan. Hè? Daar ben je ook niet veel mee. Of als we zeggen, het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde zijn één. Helpt dat? Helpt het u? Niet zo heel, denk ik. Of als je zegt, het subjectieve en het objectieve zijn ook één. Dat is allemaal wel waar.
Uh-huh.
Maar begrijp je daarmee het ultieme doel?
Ik zou er zelfs nog een paar kunnen toevoegen. Mm-hmm. Gelukkig worden bijvoorbeeld, dat is ook moeilijk te grijpen. Mm-hmm. Dat is ook moeilijk te vatten. Hè?
Bijvoorbeeld, hè, dus, mensen komen en zeggen, ik wil gelukkig zijn.
Ja.
Maar wat is dat?
Mm-hmm.
Dus meestal hebben de mensen al een beeld van wat is gelukkig zijn. En dan wordt het al moeilijk. Dus gelukkig zijn is ook elk beeld loslaten van wat gelukkig zijn is. Of je zou kunnen zeggen, want ik gebruik graag zo'n soort definitie van gelukkig zijn. Gelukkig zijn is eigenlijk het ophouden met reden te vinden om het niet te zijn.
Dat is een hele mooie. Het ophouden met redenen te vinden om het niet te zijn.
Maar dus dan komen we tot het uiteindelijke doel. Wat is gelukkig zijn? Gelukkig zijn is het totale afwezigheid van conflict. Van spanning, van problemen. En vandaar spreekt men van loslaten. Maar loslaten is een woord dat ik niet zo graag gebruik, omdat het lijkt zo actief. Je moet loslaten, of dat lukt niet. Dus het is het tot inzicht komen dat inderdaad jij alles bent. Jij het centrum bent van het universum. En vandaar is er onmogelijk dat er een conflict is tussen binnen en buiten. Dus binnen en buiten zijn één. Dat is het ultieme doel. Wat men verlichting noemt. Moet er ook bij zeggen, elke uitleg is er te veel aan. Hè? Ik bedoel...
Ja, label het en je verkleint het. Hè?
Het is niet het woord zelf. Hè? Ja. Nu, hoe ik er ben ingetuimeld, hè, is ik heb mij afgevraagd, wat is eigenlijk waar? Wat is maar echt waar? Hè? Dus ik bedoel, niet relatief, maar echt waar. Dat is interessant. Wat denk je?
Ik weet niet wat echt waar is, maar ik weet dat er een heleboel zaken in het leven zijn bij iedereen waar je kan graven en op de lange duur gaat zeggen, nee, ik kan niet weten dat het echt waar is.
Ja, inderdaad. Hè. Dus ik zet dan graag de mensen aan het denken en als ze het ontdekken, ja, dan gebeurt er wel iets. Hè. Daarom zeg ik niet altijd graag het antwoord, maar ik ga het toch hier zeggen. Want het is zo bij mij gebeurd. Je kan eigenlijk nooit zeggen dit of dat is waar. Maar er is wel iets dat waar is. En dat is, er is iets. Dat is de enige waarheid. Maar als ik het gevonden had, dan gebeurde er wel iets. Wat ik connectie noem. Dan versmelt elke vorm van dualiteit. Want dit is het enige wat overblijft. Wat ik hier op de piramide aanduid als het nulpunt. Helemaal bovenaan.
Het ultieme doel.
Het ultieme doel. Het ultieme doel is dit beseffen.
En wat we zo dicht mogelijk proberen te benaderen.
Het grote probleem is dat we het eigenlijk niet kunnen benaderen, nog uitleggen. Het is zo eenvoudig dat het ongelooflijk moeilijk is. Waarom is het moeilijk? We zijn geprogrammeerd om problemen te creëren.
Ja, want en op elke zijde vind je wel iets wat dat nog absoluut niet helemaal juist ziet.
Juist, en dat is het. Hè? En vandaar de Float and Life, vandaar de piramide. Omdat je op elke zijde wel iets vindt, daarom is het een spiegel, wat bij u past en waarvan je zegt, oh, maar ja, daar herken ik iets in.
Mag ik dat proberen te vertalen? Dat het ultieme doel, namelijk boven op de punt van de piramide, dat heel moeilijk definieerbaar is, maar op het moment dat je die tool aan iemand geeft, dat die persoon uiteindelijk zijn eigen waarheid door die spiegel wel zal vinden.
Zijn eigen waarheid klinkt persoonlijk, hè?
Ja, dat is waar.
De waarheid is onpersoonlijk. Vandaar de enige waarheid is, ik ben dit hier en nu, ik ben dat. Het is het enige wat er is. Dat is dat wat er is. En er is iets. Ja, dat kunnen we niet ontkennen.
Nee, maar dat is voor iedereen wel waarschijnlijk anders invulbaar.
Dus dat is een interessante opmerking. Omdat als we dus van hieruit vertrekken, vanuit het nulpunt, zullen we maar noemen, hè, en je manifesteert het nulpunt zonder verpersoonlijking, dan is het niet ingevuld door de persoon. Want de persoon vult het in met zijn conditionering. Mm-hmm. Je kan volledig leeg ook manifesteren, zonder dat je programma erin tussen komt.
Het zielenprogramma bedoel je?
Het zielenprogramma, maar ook de opvoeding en de invloed van de woorden. Hè?
Het geheel van tools dat je meekrijgt in dit leven, dan telt ook mee voor een stuk. Hè? Opvoeding, milieu, afkomst.
Als je hier kijkt op de zesde laag, dus dat is heel hoog, staat er believen, dus geloof. Ja. Dus uiteindelijk, zodra dat je iets gaat geloven, dan ontstaat er een conflict op elke vorm van bewustzijn die lager is. Per definitie geloven, en dat horen de mensen niet graag, maar wat is geloven? Per definitie is het dat je het niet weet.
In elk geloof zit een vorm van twijfel. Hè?
Kan niet anders.
Ik wil nog even visueel aan toevoegen dat jij, ik heb jou al een paar keren zien de beweging maken van aan het nulpunt, de punt van de piramide, naar beneden. Maar de ideale weg is dan de weg van het midden boven naar het midden naar beneden. Maar ja, in evenwicht, zoals je dat net noemde. Maar je gaat ook vaak van links naar rechts en dan heb je het over die conflicten of over die ongebalanceerde zaak.
Ja, en zo verlies je energie.
En je kan het van beneden naar boven doen en van boven naar beneden.
Ja, maar de weg van boven naar beneden gebeurt vanzelf. Mm-hmm. Ja, dus dat is een projectie van uw geloof dat je gaat projecteren in het leven. De weg van beneden naar boven is de rode pijl, dat is de feedback. Je doet een hold-up, je gaat in de gevangenis en zegt, ik had het niet moeten doen.
Oké. Okay.
Dat is de feedback.
De keerzijde. Ja.
En dus lichamelijk is dat ook zo. Hè. Je hebt je hormonaal stelsel, die staat er ook op vermeld trouwens. Dus van bovenuit is er de hypofyse die gaat informatie geven. En dat gaat gemanifesteerd worden in je endocrine stelsel. En ook natuurlijk via het endocrine stelsel in de organen. En dan gaan die lagere endocrine klieren een feedback geven naar de hogere. Dat wil zeggen, je hebt te veel gedaan of je hebt te weinig gedaan. Je moet je aanpassen. En dit lichamelijk procedé gebeurt ook in het dagelijks leven. Dat wil zeggen, je hebt een idee, je bent overtuigd van iets, wat ik geloof noem, hè, want uiteindelijk geloven is niet weten, maar je bent wel overtuigd dat het zo is. En dus je gaat bijvoorbeeld je buur eens goed onder zijn voeten geven en dan krijg je feedback. dan ga je bijvoorbeeld schuldgevoel hebben ofwel ga je terugslaan of weet ik veel wat, maar je krijgt feedback. En dus ga je jezelf in twijfel gaan trekken, ga je zeggen dat geloof is misschien toch niet waar of als het waar is, is toch alleszins niet praktisch. Dus je gaat transformeren. Je zegt, ik ben ongelukkig. En zoals we vertrokken zijn, iedereen wil gelukkig zijn. Dus je zegt, oké, ik ben daarin ongelukkig. En dan komen we tot de vrije wil, weet je nog? Dan kan je zeggen, kijk, ik hou me eraan vast en dat zijn die steentjes. Of ik wil eigenlijk op een eerlijke manier gelukkig worden en ik ga dat diep, diep, diep onderzoeken wat ik daarvoor moet doen. Mm-hmm. En dan komen we tot de Floating Life toe.
Else, hoe kijk jij naar de piramide op dit moment?
Op dit moment, je vertelde over het lichaam, de tegenoverliggende zijde. En ik vroeg me af of je over die twee andere zijden ook iets kan vertellen. Dat is
ja, omdat dus bewustzijnsniveaus. Ja. Kijk, we kunnen ons eigenlijk niet inbeelden dat er bewustzijn is, zonder dat dat bewustzijn toegelaten wordt. Het bewustzijn creëert zijn omgeving. Het bewustzijn is daar als bron van het leven. Zonder bewustzijn is er niks.
En dan bedoel je het heel concreet als in het bewustzijn is hetgene wat uiteindelijk ook manifesteert.
En het bewustzijn kan eigenlijk niet bewust zijn zonder dat er manifestatie is. Mm. En dus de bewustzijn is één kant, maar kan niet leven. Dus je kunt ook geen piramide inbeelden zonder dat er aan de andere kant ook steun is om het recht te houden. En dat zijn de resonanties. Bijvoorbeeld bewustzijn? Relaties bijvoorbeeld. Ja, maar relaties kan je niet inbeelden. Alleen het concept relatie kan je niet inbeelden zonder dat er dan ook vriendschap is bijvoorbeeld.
Die kant die tegenover die bewustzijnskant ligt, resonantie, gaat dat over de feedback die er dan komt?
Nee, of dat is de rechtstreekse manifestatie van elke vorm van bewustzijn.
Oké. Okay.
De feedback die gaat van beneden naar boven, ja. Als er van boven naar beneden informatie is gemanifesteerd. En de feedback is er alleen maar als er fout is gemanifesteerd natuurlijk. Want anders is er geen feedback nodig. Dus als je kan leven in een, zou zeggen, zuiver bewustzijn, dat wil zeggen, je voedt jezelf niet aan de conflicten of je voedt de conflicten niet. Mm-hmm. Dan zeg ik altijd, het is zoals je een plant geen water geeft, dan sterft het gewoon af. Dus je kan leven in een situatie waarbij je dit niet gebruikt. Als je het niet gebruikt, dan is er geen feedback nodig. Maar dat zal er ook geen zijn, want er is geen voordeel bij het niet gebruiken. Ja. Het is voordeelloos.
Is misschien een gekke vraag. Er is ook geen feedback in de positieve zin dan? Of is dat ergens een...
Ja, er is geen feedback in de positieve zin. Nee. Er is niet bijvoorbeeld als je een verkeerd concept hebt, gaat er nergens in het universum u wijsmaken dat het juist is. Elk fout concept wordt als spiegel terug naar u gebracht. Dat is de law of attraction, zoals ze noemen.
Kan je ons nog een ander voorbeeld geven van het fysieke stuk? Of het fysieke lichaam, hoe we daar kunnen werken?
Ik weet niet of dat je gehoord hebt dat er veel pancreasproblemen zijn tegenwoordig. Diabetes is aan het stijgen en ook veel allerlei soorten ziektes rond pancreasfunctie ook. Pancreas is op de derde laag, dus de laag van het denken, van het werk, van de positie in de maatschappij. En dus als de maatschappij ontaardt en je vindt jezelf moeilijk in een positie, of je vindt jezelf wel in een positie, maar het is een positie waar je niet gelukkig in bent. Hè. Dus bijvoorbeeld, stel dat ik vertegenwoordiger ben en ik moet mensen dingen gaan wijsmaken of zoiets. Maar ik weet dat het niet juist is, maar ik moet dat doen om geld te verdienen. Zo. Dus dat is een voorbeeld van spanning en van conflict. Dat gaat voor die organen slecht zijn. Bijvoorbeeld de galblaas, maag, pancreas, dunne darm gaan daarvan afzien. Zie je? Dus derde laag is een gemakkelijk voorbeeld, omdat veel mensen daarin zitten. Veel mensen zullen zeker zich herkennen van ik doe wel mee, ik zit wel in de box, maar ik weet ook wel, Ofwel verkoop ik dingen die niet waar zijn, ofwel voed ik dingen die niet waar zijn, maar ik voel me er niet goed bij.
Biedt deze tool ook een uitweg? Stel dat iemand bijna op pensioen gaat, nog 3 jaar zichzelf tegen zijn goesting naar het werk moet sleuren, nu met een pancreasontsteking zit, kan die deze tool gebruiken om een uitweg te vinden?
Ja, absoluut. De feedback is direct, hè. Pancreas zegt...
Vanuit het lichaam ook.
Vanuit het lichaam ook. Het kan acuut zijn, dan is het echt direct, maar het kan ook chronisch zijn, dat is misschien een beetje trager, maar dat is vaak omdat we dan middelen proberen te vinden om te ontsnappen aan het acute. We wachten nooit. Hè? Dat is iets wat Krishnamurti mij geleerd heeft. Hij zegt, kijk, wacht niet tot je oud bent. Doe het nu, want als je het nu niet doet, dan ga je het nooit doen. Dus we zeggen, we gaan er direct mee aan de slag. En soms is dat wel een heel aangrijpend iets, want als je, zoals je zegt, je bijna heel je leven in conflict zit op je werk en je moet maar, nog maar 3 jaar doen, dan is het een heel grote opgave om te zeggen, ik ga het nu doen. Ik ga niet 3 jaar wachten en hopen dat er dan een mirakel gebeurt, dat ik genees of zo. Nee, want de misvatting blijft. Hè. Mm-hmm. Het is niet omdat je verandert van werk of zo, dat de misvatting weggaat.
Het boekje dat erbij hoort, The Miracle Is Yours, die geeft verduidelijking aan de hand van de woorden die op de piramide staan. Maar is het boekje, want het is amper 60 bladzijden, is dat voldoende om tekst en uitleg te geven bij die ganse tool?
Het is wat je nodig hebt, maar ik merk wel dat mensen graag komen om het te bespreken. Ik heb het oorspronkelijk geschreven met het idee dat zal voldoende zijn. Mensen kunnen daarmee aan de slag, maar dat lijkt niet te lukken.
Nee, maar ik zou ook liever bij de uitvinder terecht willen komen in plaats van het zelf te zoeken, hoor.
Ja, en ik merk dat mensen snel op een dwaalspoor zitten. De eerste stap is definitie. Wat is uw probleem? Wat is echt het probleem? Wat is de kern van uw probleem? Maar ik merk dat de mensen echt afwijken. Dat is het. Ik zeg maar... Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat is helemaal niet dat het probleem. Het is wel iets anders. En dan is het wel interessant. Ja.
Ah ja, anders zouden de blinde vlekken niet bestaan. Hè?
Ja, inderdaad. Maar de tweede stap is dan komt de vraag, waarom had je het probleem al niet opgelost? En dan zitten we met wat ik noem de saboteur. En de saboteur is altijd de laag onder de laag van het probleem.
Ah, oké. Okay.
Omdat de piramide zo in elkaar, het frozen life zit zo in elkaar dat de saboteur saboteert, de onderslaag saboteert de bovenste. De bovenste reguleert de onderste saboteert de bovenste.
Dus je krijgt een laag van conditioneringen waarbij dat de ene de andere voedt of oplost?
Ja, dus wil zeggen dat als je dan in die tweede stap kan inzien wat die saboteur is, dan pas kan die probleem opgelost worden.
Heerlijk.
Dan zitten we, de saboteur in de psychologie, kunnen we zeggen, dat is het onderbewustzijn of het onbewuste. Ik gebruik niet graag termen. Ja. Vandaar saboteur is een goede term, omdat mensen voelen, ja, dat saboteert mijn oplossing. Want ik zou eigenlijk wel willen dat verdwijnt, maar het gaat niet. En dan komt inderdaad de vraag, maar waarom gaat dat niet? Ja. Het beheren is altijd in dualiteit. Het is onderdrukken, het is controleren, het vraagt altijd energie. Als het uit het systeem is, dan is het weg. En mensen komen soms terug en dan... ik heb natuurlijk genoteerd. En dan zeg ik, ja, kijk, daarmee zat je. En dan zeggen ze, wat? Ah, was dat zo? Ah, ik weet dat niet meer. Dus weg.
Kan ik het zelf leren door het boek te lezen?
Het boek lezen nu, zoals ik het ondertussen al die jaren door heb, is een goede inleiding hoe het werkt, dus hoe de piramide in elkaar zit. Want dat is interessant om te begrijpen hoe je eigenlijk functioneert, hè, als mens. En je kan, als je de Fortuna Life Tool hebt, daarmee aan de slag.
Waar kunnen we het vinden, het boek en de tool?
Dat is een praktische vraag natuurlijk. Dus ik kan op dit moment alleen maar mensen ontvangen bij mij. En het boek geven, de Fortuna Life Tool natuurlijk kan ik niet geven. Die is te koop. Ik heb er nu nog 13. En als die op zijn knie maken... Maar er is op dit moment geen andere weg.
Jouw boek, The Miracle Is Yours, en de Froton Life Tool. Is er een plek online?
Nee, ik hou het graag heel, heel eenvoudig. Als mensen bij mij willen komen, dan is dat de tijd rijp is. Dat het universum daarvoor zorgt. Ja, ik heb daar volste vertrouwen in. Ik heb gelijk geen website nodig. En dus, ik vind het fijn om de dingen te laten gaan, te laten komen zoals ze komen. Voor mij is dat vrijheid, omdat als je... kijk, is iets wat de mensen onderschatten, want het is heel, heel subtiel soms, dat je zegt, oké, ik wil dat doen en ik ga dat daarvoor dat doen. En het is allemaal goed voor de mensheid als ze mijn systeem volgen, bijvoorbeeld. Hè. Maar dat is allemaal oké. Okay, maar het feit dat daar aan gelinkt is op zeer subtiele wijze van belangrijk te zijn of van succes te hebben, zelfs van inkomen te hebben, dan wordt de vreugde afhankelijk van die dingen. En echte vreugde is totale onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat je blij bent wat er ook gebeurt. Of dat er niks zelfs nodig is dat er zou gebeuren om heel blij te zijn, om heel gelukkig te zijn. Want dat is connectie. Dat is connectie met het hier en nu. Hier en nu is alles miraculous. Mm-hmm. Ons leven is een permanent mirakel. Als we dat kunnen voelen, dan hebben we niks nodig. Ja. En dus is alles oké. Ik heb geen website nodig.
Deze vorm van bewustzijn zouden we hoog op de piramide kunnen plaatsen, zie ik dat juist?
Ja, omdat is, kijk, je hebt hier insight. Is ook relativeringsvermogen. Als je hier in evenwicht bent, dan blokkeer je niet het hoger bewustzijn en ook niet het nulpunt.
Ik heb het gevoel dat we maar een tipje van de sluier hebben opgelicht.
Ik vind het altijd vreugdevol om het erover te hebben. En dat is ook wat er gebeurt in de praktijk. Daarom komen mensen misschien graag. Want er gebeurt altijd iets.
Omdat er iets is.
Omdat er iets is. Ja. En dat wat er is, gebeurt. Ja.
Op dat moment haal je dat naar boven wat er is.
Natuurlijk. Ja, maar samen doen we dat. Hè?
Ja. Ik vind het een hele mooie tool. Ik vind het indrukwekkend. Ik kan er blijven naar kijken. En ik vind het heel fijn dat je het met ons hebt willen delen en dat je het hebt willen tonen.
Oh, dat is wel met plezier natuurlijk. Mm-hmm.
Daar rest ons enkel nog jou te bedanken voor de komst naar de studio met Hebben en Houden. Dat wil zeggen met Piramide en met het boek. Dank je wel, Eddy.
Graag gedaan en ik wens iedereen echt veel vreugde.
Wil je meer afleveringen van Samenzorg beluisteren? Abonneer je dan gratis bij je favoriete podcastplayer. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Samenzorg kan je online inschrijven voor de nieuwsbrief op de website samenzorg.nu. Daar kan je ook lid worden om ons te steunen en vind je alle info over onze zorgverleners, inloophuizen en geplande activiteiten. Op het Samenzorg Verbind kanaal op Telegram staan activiteiten van de leden van Samenzorg. Daar kan je ook als ervaringsdeskundige of zorgvrager je verhaal delen. Heb je vragen? Volg Samenzorg VZW op Facebook of Instagram @samenzorg.nu. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je social media kanalen. Want hoe meer mensen er naar luisteren, hoe meer we kunnen verbinden, hoe meer we kunnen helpen. In een volgende aflevering van Samenzorg is het woord aan de begeleider van Francine uit aflevering 3. Weet je nog? Yves Verbeek.